voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Romeinen 8, vers 1 tot en met vers 17. Romeinen 8, vers 1 tot en met vers 17. De te zingen psalmen zijn psalm 67, vers 1 en 2. Psalm 105, vers 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 1, vers 1 en 3. Psalm 25, vers 7. En Psalm 116, vers 7. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Romeinen 8, vers 1 tot 17. En de te zingen psalmen zijn Psalm 67, vers 1 en 2. Psalm 105, vers 5. Psalm 134, vers 3. Psalm 1, vers 1 en 3. Psalm 25, vers 7. En Psalm 116, vers 7. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen ons samen zijn deze middag voortzetten door met elkaar te zingen. En wel uit de 67ste psalm. De 67ste psalm, het eerste en tweede zangvers. De algoede God zij ons genadig en zegen ons met overvloed. Hij doet zijn aangezicht gestadig ons lichten en hij zij ons goed opdat elk genegen zich aan uw wegen op deze aarde gewen. En de blinde heiden nu van God gescheiden eens uw heil erken. En ook het tweede vers, de volken zullen u beleiden. O God, u loven al tezaam, de landen zullen zich verblijden en juichen over uw naam. Dat is het eerste en tweede vers van de 67ste psalm. middag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen. Dus de schriftlezing voor deze middag is uit de Romeinenbrief en daarvan het 8e hoofdstuk. En uit Romeinen 8 zal u worden voorgelezen vanaf het 1e tot en met het 17e vers. We noemden dus Romeinen 8 vers 1 tot en met 17. Maar we willen deze middag met de kerk van de reformatie belijdenis doen. En wel in deze doopdienst met artikel 34. En daar hebben onze vaderen met betrekking tot de heilige doop het volgende beleden.
En wij geloven en beleiden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde gemaakt heeft aan alle andere bloedstortingen die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats daarvan heeft verorderd het sacrament des doops. Door het welk wij in de kerken Gods ontvangen en van alle andere volken en vreemde religieën afgezonderd worden, om geheerlijk hem toegeëigend te zijn. Zijn merk en veldteken dragende en het dient ons tot een getuigenis, dat hij in eeuwigheid onze God zijn zal, ons zijnde een genadige vader. Zo heeft hij dan bevolen te dopen al degenen die de zijne zijn, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, alleen met rein water, ons daarmede te verstaan gevende, dat, gelijk het water de vuiligheid des lichaams afwast, wanneer wij daarmede begoten worden, het welk op het lichaam desgenen die naar doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet, door de Heilige Geest, haar besprengende en zuiverende van haar zonden en ons wederbarende uit kinderen des toorns tot kinderen Gods. Niet dat zulks door het uiterlijke water geschiet, maar door de besprenging des dierbare bloeds des Zoons Gods, die onze Rode Zee is, door de welke wij moeten doorgaan om te ontgaan de tirannie van Farao, welke is de duivel, en in te gaan in het geestelijke land Kanaan. Alzo geven onze dienaars van hun zijde het sacrament en hetgeen dat zichtbaar is, maar onze Heer geeft hetgeen door het sacrament beduid wordt, te weten de gaven en onzienlijke genaden, wassende, zuiverende en reinigende onze zielen van alle vuiligheden en ongerechtigheden en onze harten vernieuwende en die vervullende met alle vertroosting, ons gevende een ware verzekerdheid zijn vaderlijke goedheid, ons de nieuwe mens aandoende en de oude uittrekkende met al zijn werken. Hierom geloven wij dat, zo wiens voornemen is in het eeuwige leven te komen, die moet maar eens gedoopt worden met een enige doop, zonder dien immer meer te herhalen, want wij kunnen ook niet tweemaal geboren worden. Doch deze doop is niet alleen nut, zolang het water op ons is en wij het water ontvangen, maar ook al den tijd onze levens. Hierom verwerpen wij de dwaling der wederdopers, die niet tevreden zijn met een enig doopsel dat zij eens ontvangen hebben, en daarboven verdoemen den doop der kinderkens der gelovigen, der welke wij geloven dat men behoort te dopen en met het merkteken des verbonds te verzegelen, gelijk de kinderkens in Israël besneden werden op dezelfde beloften die onze kinderen gedaan zijn. En voorwaar, Christus heeft zijn bloed niet minder vergoten om de kinderkens der gelovigen te wassen dan hij gedaan heeft om de volwassenen. En daarom behoren zij het teken te ontvangen en het sacrament van hetgeen dat Christus voor hen gedaan heeft, gelijk de Heere in de wet beval hun mede te delen het sacrament des lijdens en stervens van Christus, kort nadat zij geboren waren, offerende voor hen een lammeken, het welk was het sacrament van Jezus Christus, daarboven hetgeen de besnijdenis deed aan het Joodse volk. Hetzelfde doet de doop aan onze kinderen, welke de oorzaak is waarom de heilige Paulus den doop noemt de besnijdenis van Christus. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlees is. Maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood. Maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom is het bedenken des vlees vijandschap. Daarom dat het bedenken des vlees vijandschap is tegen God. Want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen Goden niet behagen. Doch gijlin zijt niet in het vlees, maar in de geest. Zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest, degene die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in u woont, zo zal hij, die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken, door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door een geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als zij door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen. Maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door de welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
Gemeente, we willen met elkaar zingen. En wel uit de eerste psalm. Psalm 1. En daarvan het eerste en ook het derde vers. De eerste psalm, het eerste vers wel zalig. Hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. Nog neder zit waar zulke samen rotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. Maar zere wet, blijf moedig dag en nacht, er denkt, bepeinst en ijverig betracht. Maar ook het derde vers, gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. Geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. Hij die van deugd en godsvrucht is ontaard zal niet bestaan. Wat vrome volk vergaat. Dat is het eerste en derde van de eerste psalm.
Thank you.
gemeente, met de hulp des Heren hopen we deze middag een enkel ogenblik uw aandacht te bepalen bij hetgeen u is voorgelezen. En wel Romeinen 8 en daarvan als tekstwoorden in het bijzonder dan het 14e vers. Romeinen 8, het 14e vers, de tekstwoorden voor deze middag. En daar luidt Gods woord en onze tekst nog eenmaal als volgt. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ik zou dus eigenlijk, gemeente, doophouders, heel eenvoudig onder deze tekstwoorden maar willen schrijven. Gods kinderen geleid door de Pinkstergeest. Gods kinderen geleid door de Pinksterfeest. Want als het dan gaat over kinderen, dan zou ik natuurlijk in de eerste plaats ook wel vanmiddag weer mogen en moeten opmerken dat het natuurlijk een grote weldaad is. Als wij de kinderzegen hebben ontvangen. Onze gedachten gaan natuurlijk wellicht ook wel uit naar al diegenen. Ik zei het straks, die kinderzegen niet hebben ontvangen. Wat is het een voorrecht? Want het is de Heer immers die de baarmoeder opent en de baarmoeder sluit. Ook in deze zaken is de Heer toch aan niemand iets verschuldigd. Gaat hij zijn eigen koninklijke weg. Soeverein, vrijmachtig. Handelt hij naar zijn eeuwig welbaar. En achter zijn Gods ogen zo dikwijls veel hoger dan onze beren. En zijn gedachten ook veel hoger dan onze gedachten. Maar het is een groot voorrecht, niet waar, als wij die kinderzegen hebben mogen ontvangen. En het is ook een grote vreugde, ook voor ouders, als ze zich zo in hun kinderen mogen verblijden en verheugen. Kinderen zijn toch, ja, ook, we zouden zeggen, een gave des Heren. Het geeft ook wel zorg, maar het geeft ook grote vreugde bij ogenblikken. En toch, geliefden, wat is het uiteindelijk ook een ontzettend dure verantwoordelijkheid. We zeiden er straks al iets van. Maar we zullen eenmaal rekenschap moeten afleggen van al hetgeen we hebben gedaan en hebben nagelaten. Dat geldt in ieder van ons, maar dat geldt ook wel heel bijzonder natuurlijk met betrekking tot de opvoeding van onze kinderen. En als we dat toch zouden beseffen, doopouders en, nou ja, ik spreek natuurlijk maar tot al de vaders en de moeders en de grootouders niet minder in ons midden, dan zouden we eigenlijk alle wel moeten vragen, nou ja, met de beden van Jacobus, Heere, indien mij nou wijsheid ontbreekt, u weet het. Maar dan heb u het gezegd, zo iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren. Die je niet geluk mildelijk geeft en niet verwijt. Dat we dan die wijsheid zouden mogen verkrijgen om, nou ja, onze kinderen te leiden. Het gaat natuurlijk hier vanmiddag in de 14e vers over het geleid worden. Het gaat natuurlijk over Gods kinderen. Maar ik zou zeggen, dat is eigenlijk ook in het dagelijkse leven, ook in het natuurlijke leven zo nodig. Wij dienen onze kinderen te leiden. Nou ja, zo gezegd bij de hand te nemen. Denk opnieuw weer, doophouders, daar spraken we natuurlijk kort over deze dagen. Zo met elkaar. Om ze, nou ja, we zouden zeggen gereed te maken voor de weg die voor hen ligt. En dan dient de opvoeding natuurlijk ook, nou ja, op de goede wijze te geschieden. Niet zoals men dat heden ten dagen wel meent, nou ja, we geven onze kinderen maar een vrije opvoeding. Ze moeten zichzelf maar wat proberen te ontplooien en te ontwikkelen. Ik denk dat de voorbeelden, zonder dat ik daar nou breed op in wil gaan vanmiddag, overduidelijk zijn. In onze tijd, in ons land, verder buiten. Dan zien we uiteindelijk, nou ja, zo zeg maar weer, wie God verlaat. Die heeft smart op smart te vrezen. En ik denk hoe Johannes Calvijn, die grote reformator uit Genève, toch heel duidelijk heeft gesteld, als hij sprak over, nou ja, de wet Gods. U weet, dan heeft hij natuurlijk bedoelen te zeggen dat die wet als een tuchtmeester is tot Christus. Hij heeft ook bedoelen te zeggen dat die wet natuurlijk een leefregel is der dankbaarheid voor Gods kinderen. Maar hij spreekt ook over die wet. Dat die wet eigenlijk, nou ja, een middel is om het maatschappelijke leven te beteugelen. Wat bedoelde hij daarmee? Nou ja, kort gezegd eigenlijk gemeente dit. Dat wij ook allemaal, ook in alle dingen, ons steeds weer hebben te voegen naar de norm van Gods woord. Maar Gods geboden die zijn heilzaam en goed. Voor wie? Nou ja, voor een ieder. En daarom dienen onze kinderen natuurlijk, doopouders, ook bij Gods woord te worden opgevoed. Dienen we ze ook normatief de weg bekend te maken en dienen we ze te leiden. Maar het zou toch het allergrootste wezen, niet waar, dat wij onze kinderen, ja, ook iets zouden mogen ondervinden van dat lijden bij de hand nemen. En in de grazige weide van Gods woord, om ze als het ware stap voor stap tot stap, nou ja, niet alleen in de heilsgeschiedenissen te onderwijzen. Maar ik zou bijna willen zeggen, ook in de heilsorde hen te willen onderwijzen. Want onze kinderen, ach, wij allemaal, we gaan eigenlijk verloren omdat we geen kennis hebben. En daarom is het zo noodzakelijk dat we nou juist deze dingen onze kinderen komen bekend te maken. De Heere, geef u, zeiden we, alle wijsheid daartoe. Maar gelijkertijd, ja, moeten we natuurlijk het ook wel weer eerlijk bekennen. Hoeveel zijn er geweest ook in al de eeuwen voor ons, die hun kinderen, naar ik meen toch wel te mogen zeggen, gedegen onderwijs hebben gegeven. Ik denk aan David, de man die lieflijk was in de psalmen. Zou die Absalom, zijn geliefde zoon, ook reeds in zeer jonge jaren niet eens op schoot hebben genomen. En gezegd hebben, mijn zoon, kom nou, hoort naar mij en ik zal u zere wegen leren. Zou dat niet in zijn hart hebben geleerd? Het is er van Absalom geworden, daar hoef ik niet uit te leggen vanmiddag. Ik denk zo aan Adam, die in die diepe val terechtkwam, samen met zijn vrouw. Maar door opzoeken de liefde Gods weer in de gunst Gods hersteld mocht worden. Zou die toen ook niet iets hebben gesmaakt aan de goedheid en de goede tierenheid des Heren? Zou hij het ook niet tot Kain en tot Abel hebben begeren voor te stellen wat tot een eeuwige vrede diende? Nou ja, nou heeft Abel een goden wel aangename offerande mogen offeren. Maar Kain. Ik bedoel, David, Adam, ik geloof dat ze het oprechte begeerd hebben gehad. Opziende tot de koning der kerk, tot de heren der Heerscharen. Maar die beide mannen hebben niet kunnen verhoeden dat hun kinderen afgeweken zijn van de wegen des Heren. Ik zou natuurlijk veel meer voorbeelden kunnen noemen. Ik mag natuurlijk ook voorbeelden noemen, geliefde van kinderen. Waar de, nou ja, middellijke wijze de opvoeding toch rijkelijk is gezegend geworden. Ik denk aan Timotheus. Een godvrezende moeder. En een godvrezende grootmoeders. Doet me de vraag maar weer stellen, geliefde. Zitten ze er vanmiddag in ons midden? Die nou niet na kunnen laten, gedurig handen hoog op, duiven arm hoog. Zitten ze er? Zitten er nou van die Hanna's? U weet wel. Die een kind heeft begeerd van de Heere. En de Heere heeft er de wens gegeven. Maar wat van de Heere was, heeft ze goed gevoeld, bleef van de Heere. En ze heeft hem weer teruggegeven. Kijk of ze nou zo kinderen mochten krijgen. En zo kinderen, nou ja, mochten lijden, dan is dat natuurlijk ontzettend groot, niet waar? Want ach, we hebben allemaal nodig, geliefden, dat onze opvoeding door de Heere zo rijkelijk gezegend wordt. Of beter gezegd, dat de Heere de eerste zal zijn. Toch door het wederbarende werk van zijn Heilige Geest. Want het is groot dat wij kinderen mogen hebben. Maar het allergrootste is toch, geliefden, niet waar? Dat onze kinderen Gods kinderen mogen worden. Ach. Zou ik het misschien vanmiddag maar weer eerlijk moeten bekennen vanaf deze plaats. Misschien spreek ik wel naar het hart van deze vervelen. Maar wat zijn we toch gemakkelijk. Juist wel in deze zaken. Wat kunnen we onze kinderen en kleinkinderen soms zo gemakkelijk laten gaan. Wat zijn we toch dikwijls weinig waakzaam. Voor het gewicht van een onsterfelijke ziel. Wat zijn we meestens koud en lauw. Kunnen we de zonde ook zo menigmaal een plek geven. Toch. Maar zoveel en zo. Heeft toch Paulus mogen schrijven, zovelen als er nou door die geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Hij bedoelt natuurlijk hier ook te schrijven in het 8e hoofdstuk en natuurlijk in heel die Romeinenbrief, dat zijn eigenlijk ten diepste gelukkige kinderen. Want ja, kinderen, ik ga het nog een keertje zeggen vanmiddag, maar er is eigenlijk maar één gelukkig volk en dat is Gods volk. Zou ik natuurlijk wel wat aan toe kunnen voegen, volk des Heren, maar ga ik niet doen vanmiddag. Ze zijn ten diepste ontzettend gelukkig. Waarom? Ze zijn kinderen van God de Vader. Erfgenamen van God. En erfgenamen van Christus. Ze zijn, nou ja, van eeuwigheid verkoren. Jacob liefgehad. Esau gehad. Maar door God verkoren. Het eigendom van God de Vader, het eigendom van God de Zoon, en die heeft nou zijn ziel tot een schuldoffer voor hen willen geven. Die heeft ze tot in de dood, tot in die smadelijke dood des kruises willen overgeven. Die heeft ze gekocht niet met goud en niet met zilver, maar met de dure prijs van zijn hartebloed. Met een eeuwig geldende prijs. Ik zei, Gods kinderen zijn gelukkige kinderen. God tot een vader, Christus tot een borg. En ze hebben die geest der heiligmaking. Die geest, nou ja, die het verdorvene vernieuwd. Daarom zei ik dus straks, gemeente, hebben u en ik, wij en onze kinderen, alle die geest zo nodig. Zoveel het nou door die geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Ja, er staat een woordje natuurlijk in mijn tekst, dat viel me zo eigenlijk op de laatste dagen. Zovelen er nu door die geest geleid worden. Dat betekent natuurlijk, jongens, ja, dat we niet allemaal door die geest des Heren geleid worden. Betekent eigenlijk heel eenvoudig dat we dus van nature kinderen des torens zijn. Het is ons vanmiddag voorgehouden. Wat blijkt dat uit? Wat blijkt dat nou uit als we die geest des Heren niet kennen? Missen. Voor eigen rekening leven. Wat blijkt dat uit? Dan zoeken we de dingen die op de aarde zijn. En daar strekt zich alles in mijn hart en in mijn leven naar uit. Ben ik van de morgen tot de avond bezig om me hier schatten te vergaderen. En bekommer ik me eigenlijk nooit over mijn onsterfelijke ziel. Betekent dat ik er nooit aan denk? Dat wel. Betekent dat ik er nooit eens een indruk van heb? Ook wel. Maar het hebt weer weg. En we jagen naar al hetgeen deze wereld biedt. Maar wat baat het de mens? Moet ik eigenlijk vanmiddag ook weer eerlijk zeggen, toch? Maar wat baat het nou een mens, geliefde gemeente? Al gewint hij de hele wereld. En hij leidt schade aan zijn ziel. Dan moet u het alles aan anderen overlaten. En is dat niet een arm sterven? Kan ik ook niet in woorden uitdrukken. Dat zul je me denk ik niet kwalijk nemen. Want dat is nog veel armer dan ik het ooit zou kunnen uitspreken. Toch? Maar op je sterfbed ligt. En het moet bekennen dat hij alles mist. Geen kind Gods bent geworden. Die leidingen, die werkingen, die onderwijzingen. Van die lieve geest die je leven hebt gemist. En hij voor niks geleefd. Ja, dan moet ik eigenlijk weer iets zeggen. Maar nu moet me niet kwalijk nemen. Maar dat was beter dat hij niet geboren was. Ouders. Als jullie kinderen dat nou missen. Hij niet wat beters te zeggen, dominee. Ja, moet het u zeggen. Maar zoveel er nou door die geest geleid worden. Die zijn kinderen Gods. Dat is dat getal van Gods kinderen. Van die uitverkorenen. Dat vast ligt. Maar die zullen allen in de tijd toegebracht worden. Want die die tevoren verordineerd heeft. Die heeft hij ook geroepen. En die die geroepen heeft. Die heeft hij ook gerechtvaardigd. En die die gerechtvaardigd heeft. Die heeft hij ook verheerlijkt. Kijk, dat is die gulden keten wat Paulus beschrijft. Hij bedoelt als het ware te zeggen, dat ligt allemaal vast in God. Moet ik nog een keertje zeggen dat dat nou gelukkige kinderen zijn. Gods kinderen, die door die geest des Heren geleid worden. Oh. Maar als die geest gaat werken. Ja, en ik moest er natuurlijk zo in aanloop naar deze dag, eerste Pinksterdag, natuurlijk weer wat bij bepaald worden. Maar als die geest nou gaat werken. Hij nou door die geest geleid gaat worden. Ach. Wat krijg je dan voor een leven? Dan moet ik het in aanvang met grote nadruk gaan zeggen. Moet je me niet verkeerd opvatten. Maar. Moet je er geen kwade gedachten van gaan krijgen. Maar krijg je een arm leven. Nou dominee, nee ik weet het. Niet een arm leven. Ontstellend rijk leven. Maar ik geloof dat ik voor Gods kinderen vanmiddag wel eerlijk mag spreken. Je krijgt wel een arm leven. Want als God in je leven gaat komen, geliefde, word je het armste mens op heel de wereld. Waarom? Want dan gaat God werken. Weet u wat hij doet? Ik moest denken aan onze Duitse vaderen. Heel bekend artikel, dat is dat 11e artikel van hoofdstuk 3, 4. Thuis moet u het maar eens rustig nalezen. Misschien moet u het nog om met de kinderen te lezen.
Maar dat is als God dat welbehagen gaat uitvoeren, dat werk der genade gaat uitvoeren. Nou, dan doet hij hen niet alleen uitwendig dat evangelie prediken. Dat is natuurlijk wel een zaak. Gaat er niet buiten om. God kan ook zonder de middelen natuurlijk een mensenkind tot die zaligheid leiden. Maar het is Gods gewone weg dat hij gaat in de weg der middelen. Dus dan wordt hen het evangelie gepredikt. Ik zou natuurlijk opnieuw weer tot deze doopouders op de voorste rij kunnen zeggen. Dat kunt u doen. Dat mag u doen. Dat moet u doen. Maar geliefde, het is God die, nou ja, dat evangelie schenkt, doet prediken. Maar hij is het ook die nou uiteindelijk zelf, nou ja, het verstand verlicht. Als dat evangelie uitgaat, dan wordt het verstand verlicht. Nou ja, dan zeg ik maar weer eerlijk, ouders, dat kunt u nou niet bewerken bij uw kinderen. Dat kunnen ambtsdragers, Gods knechten, niet bewerken. Maar het is wel wat de Heer werkt, het verstand verlicht. Dat is eigenlijk in aanvang het werk van de bekering. Dan kom je tot andere gedachten. Ik denk aan die verloren zoon, u weet wel. Die uiteindelijk na veel omzwerven daar bij die varkenstrocht neerzonk. Wat kreeg hij toen? Nou, een verlicht verstand. Al zat hij voor zijn waarneming in donker hoor. Maar ik kreeg een verlicht verstand. Weet u wat hij zei? Hoevele huurlingen mijns vaders hebben brood. En ik leid honger. Zie je dat? Hoe kwam dat? Nou, dat woord gaat kracht doen. Je krijgt een verlicht verstand. En dat opent je hart. Ik zei, Gods kinderen die door de Geest des Heren geleid worden, die worden arm. Want dan zie je pas dat je alles mist. Sta je overal buiten. Kun je misschien alles hebben wat je hartje begeert. Maar bij zo'n nameloos arm. Het enige wat je hebt is een hemelhoge schuld. Opgebouwd. Waar je niet overheen kunt kijken. Want als God zonde tot zonde gaat maken en schuld tot schuld maken. Kun je niet vermoeden dat het ooit zo groot is geweest. Je dacht altijd dat we meevielen. Maar wat bij dan arm? Waarom? Omdat die lieve geest des Heren je gaat getuigen. Zie je dat? Dat is dat onderwijs. Die hart. Betaal me wat geschuldigd zijn. Wat God doet van zijn recht geen afstand. Dat kan die ook niet. Dat kan die ook niet. Kijk, geliefden, dan kijk je tegen je armoede aan. En daar sta je mee op en daar ga je mee naar bed. Kun je niet meer uit je gedachten wegkrijgen, kun je niet meer uit je hart weghalen. Dan kun je niet meer nog eens een dag voor jezelf een dag bewerken dat je nog wat rust hebt en nog wat vreugde hebt en nog wat vermaak hebt. Kun je wel proberen, maar gaat altijd met je mee. Waarom? Omdat je door die geest geleid wordt. Gaat je die geest inleiden? Nou, in heel je leven. Ik bedoel, alles wat er geweest is. Want hij vermurft wat hard is. Ik had het over dat 11e artikel van dat 3e, 4e hoofdstuk van onze Duitse vader. Hij vermurft wat hard is. Wat betekent dat? Krijg voor het eerst een teer gemoed. Misschien druk ik het maar wel verkeerd uit, hè. Maar ik probeer het maar met woorden te zeggen. Je krijgt een tegenmoed. Wat houdt dat in? Na een tijd gaat krijgen, kun je het niet meer droog houden. Want oh, die kloof tussen God en je ziel. Die schuld, zeiden we. Je armoede. Je nood. De dood voor ogen. Ik zei, krijg tegenmoed. Hij vermurft dat hart is. Ik kan er natuurlijk niet alles van zeggen vanmiddag van dat 11e artikel, maar hij vernieuwt de wil. Begrijp u dat? Zou ik het weer eens mogen vragen? Zijn er vanmiddag in ons midden die me nou al een eindje vooruit zijn? Een nieuwe wil. Wat wil je dan? Niet meer wat ik altijd deed. Dat
tussen God en mijn ziel. Ik krijg een nieuwe wil. Die ongehoorzamers, staat er, wordt gehoorzaam. Wat zou dat nou inhouden? Hij is morgens uit wakker wordt, jongens. Zoveel jeugd, zoveel kinderen. Hij is morgens uit wakker wordt, je knieën buigen en zegt: beloven, Heer, ik ga het niet meer doen vandaag. Ik ga het niet meer doen. Beloof het u, Heer. Zie je dat? Gehoorzaam. Die niet wil, die belde. Kijk, dat is dat werk. Ja, je kunt het niet verklaren van waar het komt en je kunt ook niet verklaren waar het heen gaat. Zou ik nou weer te veel zeggen, gemeente, dat ik zeg, je wordt jezelf een raadsel. Ja, je wordt jezelf een raadsel. Hoe ben ik nou al dus? Maar je wordt ook jezelf een raadsel, geliefde. Nadat hij wel wil gehoorzamen. En wel wil wandelen in de wegen des Heren. Daar doe je je best voor. En je komt er al meer achter. Dat niet kan. Dat niet gaat. Ach, ik had het over dat arme volk. Moet je niet ongemakkelijk onder gaan voelen, gemeente hoor. En bedoelen te zeggen, dat leven, dat wil ik helemaal niet. Dat begrijp ik wel. Maar verzet je nou niet. Beken dat nou. Kijk, dan word je arm. Dan word je door de geest des Heren geleid. Weet je wat die geest doet? Die leert je bidden. Maar nee. Want dat ga je doen. Dan ga je bij elk woord waar je bidt nadenken. En vroeger dan nog, dan raffelde je je gebedje op voor je slapen ging en voor het eten je dag niet eens na. Maar dan ga je bidden. Met aandacht. Je begeert eigenlijk heel je bestaan wel aan de Heer bekend te maken. Kun je dan bidden? Nou, natuurlijk niet zoals het hoort, hè. Maar later krijgen ze wel eens te zien dat er één is die voor hen bidt. Dat is met onuitsprekelijke zuchtingen. Al gelooft het volk des Heren opnieuw. Dat ik toch niet te veel zal zeggen dat wel eens hele tere tijden waren. Hè. Zo'n aangebonden leven. Zo'n nauw leven. Ach, je kunt er nou nog eens bij naverlangen. Maar je bent nou niet meer te beweren. Je bent hoe je waarde nou zo koud en afgestompt en hard. Ongevoelig. Zo levenloos, zo dor en zo dodig. Maar toen, je ging biddend over de wereld. Dat is echt zo, hoor. Dan word je door de geest des Heren geleid. Die pak je bij de hand. En je gaat bidden van de morgen tot de avond. Vroeger zeiden ze met de pet op, hè. Maak het nog eens graag. Hebben we daar iets van geleerd, gemeente? Of leef je nou zo, nou ja, plat gezegd, voor het vaderland weg? Of, ja, durf je dat misschien al vanmiddag niet volmondig toe te geven, maar tijd ook weer niet durft te ontkennen, hè. Heren, u weet alle dingen, maar ik kan u niet meer missen. Maar ik voel me zo arm, zo arm, zo arm. Waarom? Die mensen zijn alles kwijt, zei ik straks. En die worden voor de gevoel alleen maar armer. Wat gaat niet opwaarts? Ze zakken steeds verder weg. Voor je waarneming gaat het helemaal verkeerd. Want hij door de geest des Heren geleid wordt, geliefde, gaat je weg anders dan je wilt en dan je had gedacht. Gaat anders. Want ik wil van goed naar beter naar best. In mijn dwaasheid. Maar als de geest des Heren vader gaat worden, geliefde, moet je maar op rekenen, word je arm en nog armer en de armste van al de armsten. Maar die goede geest des Heren, die komt je te leiden om je te brengen in een effen land. Wat is dat voor een land? Vlak.
Geest die gaat zijn volk en kinderen leren, geliefden. Nou ja, wat we vanmiddag hebben gezien. Dat er een plaatsbekleder uit de hemel is neergedaald. Om een volk verloren in zonden en schuld. Hulpeloze, hopeloze, goddeloze mensenkinderen te behouden. Dan zou ik het natuurlijk vanmiddag wel weer willen en moeten vragen misschien. Maar zijn er nog geweest die nou straks op dat doopvond hebben gestaan? Dan heb je dat kindje van vader en moeder Engels misschien helemaal niet gezien. Maar je staarde daar op dat water. Waarom? Ja, kun je ook niet verklaren. Maar je weet dat onderwijs. En je hebt net zo duidelijk meegelezen. Hè, dat daar gepredikt wordt het bloed dat reinigt van alle zonden. En als er nou iets is, geliefde, wat dat volk niet meer missen kan, is dat bloed het. Toch? Ja, vroeger had je er niet over. Kun je allemaal best missen. Geen gedaante nog heerlijkheid aan hem die er in de doopvond werd afgebeeld. Hij hem zou begeerd hebben. Wat moet je nou met een zalig maken geleden hij niet rampzalig bent? Maar hij nou zo'n arme mens ben geworden. Zo'n ongelukkig schepsel. Zo'n knoeier. Zo'n albederver. En je bedelt maar elke dag opnieuw, ach, schonk ge me nou toch de hulp van uw geest. Dat die mij op mijn paan ten leidsman zou wezen en me leren zou ook wandelen moet. Dan moet je niet rekenen, geliefd, dat hij voor jezelf zo nou eens 1, 2, 3 al die stappen kunt bekijken hoor. En dat hij zo kunt zien van nou, maar nou gaat goed. Ja, dat denken veel mensen die in de eigen weg gaan. Die zeggen van nou, maar het gaat goed. Ik ga de goede kant op. Ik vorder al wat. Nou, geliefde, nou door de geest Gods geleid wordt, moet je erachter komen, gaat helemaal verkeerd in je leven. Word je een weg geleid die je niet wilt. Ik zei, krijg je hem te aanschouwen. En daarom is zo gelukkig, zei ik straks, zei nou, dat die geest des Heren wordt geleid. Want als die geest nu aan mij niet zou leren, geliefde, zouden wij nooit komen op dat plekje waar genade van waarheid blijven ontmoet wordt. Zou ik er nooit kunnen komen? U wel? Nou ja. Maar die door de geest, zoveel door de geest Gods geleid zijn, die zijn kinderen Gods. Want het is Pinksteren, hè. Dan gedenken we de uitstorting van een Heilige Geest. En wie is de Heilige Geest? Dan weten de kattengezanten wel. Zondag 20, toch jongens? Die is tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God. Dat kun je niet begrijpen, dat hoeft ook niet. Maar het is wel waar. En waarom is die nou waarachtig God? Kijk, dat zijn zulke schatten, hè. Dat dierbare woord en in die belijdenisgeschriften opgetast. Daar zou je wel naar moeten graven om er de zaken van te kunnen gaan verstaan. Maar die geest is het nou die met Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Is daarom nou uiteindelijk, geliefde dag, volk Gods nou niet een uitnemend gelukkig volk? Arme, ja zeker. En toch zo gelukkig. Dan gaat ze maar eens vragen. Hier in Friezenveen of in Rijssen of waar je ook vandaan komt. Ze worden allen door de geest des Heren geleid. Zoveel als het door de geest Gods geleid zijn, die zijn kinderen Gods. Maar wat doet die geest? Nou, die trooster had de zaligmaker gezegd, die zal u alles leren. Die zal u alles indachtig maken. Die discipelen waren ook nog dwazen. Kenden ook nog maar ten dele. Het is altijd nog maar een kennen ten dele. Dus heb nog maar nooit de illusie dat je op een gegeven moment alles weet. Als dat zo in het hart ligt, geliefde, dan zouden we elkaar denk ik wel eerlijk moeten terechtwijzen en zeggen dat het misschien wel helemaal verkeerd is. Maar Gods kinderen worden al meer in zichzelf als een dwaas. Al meer nodig door de geest des Heren geleid te worden. Maar ze weten er ook van hoe ze door die geest Gods geleid zijn. In hun armoede, in hun zonden, in hun ellenden. In de weg, nou ja, dat ze met alles vastliepen.
Een onbegrepen weg. Kijk, daar kunnen we van priesthoel horen vertellen. En dat is natuurlijk ook de opdracht van Gods knechten om die grote daden des Heren te verkondigen. Om aan de gemeente onderwijs te geven. En dan is het natuurlijk nog groot geleden als u nog voor de waarheid mag worden ingewonnen. Ik bedoel ook met uw verstand misschien. Maar hij door de geest Gods geleerd gaat worden, dan weet je één ding. Dat hij eigenlijk niks weet. En je weet één ding. Dat je heel verkeerd gaat in je leven. Want het gaat op de dood aan. Doet voor in ieder mens natuurlijk. Maar geestelijk ook gaat op de dood aan. Wat betekent de dood? Dat is de straf Gods. De bezoldiging der zon. En daar gaat op aan. Want dat hoeft niemand je te vertellen. Het is de geest des Heren die je in de waarheid leidt. Dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb. En nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. En dan kan ik weten van Christus Jezus en die gekruisigd. Maar als de geest des Heren je gaat leiden, geliefde. Kan het wezen dat hij met je verstand daar zelfs nog niks van af weet. Ja, je kent de dogmatiek wel. Ik bedoel, je weet wel wat Christus op aarde heeft moeten doen. Maar je verstaat het eigenlijk niet. Hoe komt dat? Omdat de natuurlijke mens niet verstaat de dingen die des geestes God zijn. Die zijn hem een dwaasheid. En dat is nou net wat ik niet wil wezen, hè? Dwaas. Ik wil het altijd weten. Ik wil altijd wat zijn. Ik wil het altijd kunnen bekijken. Maar als de geest des Heren je gaat leiden, geliefd, dan breek je alles bij de handen af. Hou je niet anders over dan die welverdiende straf, de dood. En toch. Die door de geest Gods geleid worden, zijn kinderen Gods. Die geest, ik zei straks, hè. Die heeft het niet op je dood gemunt. Ja, die heeft het wel gemunt op je geestelijke dood. Ik bedoel, daar lig je al in. Maar dat je het leert verstaan, geen vrucht meer in der eeuwigheid. Afgesneden, alle hoop en alle verwachting. Want die geest des Heren heeft maar één oogmerk. Om Christus te verheerlijken in je leven. Om hem te komen, nou ja, deelachtig maken. Ik zei toch net, zondag 20. Christus en al zijn weldaden deelachtig maken. Dus daarom is Gods volk een gelukkig volk, zei ik straks. Veel meer dan ze zelf beseffen. Maar daar weten ze allemaal van. Allemaal. Vanaf dat tempelplein bij wijze van spreken, tot in 2026. Nee, ik zeg het niet goed. Dat weten ze allemaal vanaf Adam in het paradijs. Tot dit ogenblik toe. En daar zullen ze allemaal van weten tot de dag der dagen. Wat het werk van die lieve geest is. Christus verheerlijken. Schenken. Toepassen. Eigenen. Dat is aan armen uit genade. Een volkomen zaligheid schenken. Dus. Doopouders, je kinderen zijn gelukkig als ze door de geest Gods geleid worden. Want die zal hen alles indachtig maken. Die zal hen leren wie hij is. Kijk, en dan worden ze door de geest Gods ook geleid. Tot de kennis van de zaligheid. Oh, dan, ja. Als dat wonder mag gebeuren in je leven, dat je met hem verenigd mag worden. Dat is het werk van Gods geest. Er komt niet een nagelschramseltje bij van u en mijn kant. Maar als dat nou gebeuren gaat, bij wedergeboren tot een levende hoop. Ik heb ze dikwijls ontmoet, kom ze nog wel eens tegen. En dan vraag ik wel eens, wanneer ben u jarig? En als ze dan goed op de plek zijn, dan zijn ze toen en toen. Dan spreken ze van de dag van het welbehagen des Heren. Dat ze wedergeboren werden tot een levende hoop. Omdat God behaagde zijn zoon door zijn lieve geest in hun hart te openbaren en te schenken. Kijk, toen hebben ze rust gevonden voor hun ziel. Hoe zijn ze draaggekomen als zijn heren door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. U hebt het gewild. U hebt ervoor gezorgd in de weg van de schenking van uw zoon. Maar u hebt er ook voor gezorgd, heren, dat ik hem leerde kennen. Zie je dat? Ik zei toch straks, die natuurlijke mens verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Die zijn hem een dwaasheid. Kunnen het ook niet verstaan. Ze worden geestelijk onderscheiden. Maar er is een volk op aarde dat mag het weten. Dan toch wel eens. Dat ze door de geest Gods verleid zijn. Dan kijken ze terug in de leven. En dan moeten ze het bekennen. Hoe de Heere hen kwam te leiden in de weg van de ontdekking. De kennis der ellende. Alle hoop en gans deed ontvielen. Vallen omdat er niemand voor hun zorg, voor hun ziel zorgde. Maar dat God voor hen heeft gezorgd. Dan worden ze door de geest Gods geleid. Maar geliefde dan. Dan wordt juist een hele tere weg. Ik zei toch, een arm volk. U herinnert zich nog dat ik net bedoelde te zeggen. Ik kan niet uitdrukken hoe arm. Maar rijk in hem. Dat wel. Oh. Dan kun je niet bevatten hoe rijk of ik ben, zei er ooit te zijn. Toch? Alles verloren. Stelde ook niks voor. Maar alles verloren. Maar hem. Verkoren. Geschonken. Rijk in hem. Arm in jezelf. Maar je wordt door de geest Gods geleid. Want je had een teer leven. Nou krijg je helemaal een teer leven. Want je hebt maar één verlangen. En door die geest geleid wordt hij maar één verlangen om hem te behagen. Je dacht vroeger tijd ook wilde. God behagen. Daarom was je zo eng in je gewanden. En zo nauw. Het werd niet af. Dit mocht niet en dat wil je niet meer. En dat kon niet meer en daar werd je voorzichtig. Er zat misschien wel wat liefde in. Ik geloof wel te moeten zeggen, het was veelal wel eigen liefde. Hè. Maar als die geest je komt te leiden in de wegen der gerechtigheid, in zijn wegen, dan krijg je een heel ander leven. Dan word je natuurlijk als de geest des Heren je leidt, geliefde, niet antinomiaan. Dat nog uitleggen, vanmiddag denk ik het niet, misschien. Nou ja, misschien voor wat jonge mensen. De antinomianen waren mensen die zeiden, nou, de wet is volbracht. Want Christus Jezus is in de wereld gekomen, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet. Opdat degenen die onder de wet waren, dat waren dus diegenen die door die geest Gods geleid werden in aanvang, om die te verlossen van de vloek der wet. En dan was de wet vervuld. Aan dat strafwijs het recht was voldoening gegeven. Gods deugden waren opgeluisterd. En ze deelden in de zaligheid van Gods kinderen. Ze mochten zich weten een kind Gods te zijn. En ze stonden in de vrijheid der kinderen Gods. En daarom dachten ze dat de wet er niet meer toe deed. Ja, de wet deed er natuurlijk ook niet meer toe. Ik bedoel, om je zalig te maken. Je wordt zalig zonder de werken der wet. Dat hebben Gods kinderen geleerd in dat ogenblik. Toen die wet vervulde Christus Jezus. Aan hun zielen werd verklaard en geschonken. Hij voor mij, omdat ik anders die eeuwige dood had moeten sterven. Kijk, toen kreeg je kennis van hem. En nu? Ja, hoef je die wet niet meer te houden om te betalen. Maar om die te doen uit. Dankbaarheid. Dat is overigens niet een moeten hoor. Ik haast me om er daarbij te zeggen. Dat is niet een moeten. Als je het doet om te moeten, zit je weer onder de wet. Voor Gods kinderen moet niks meer. Dat is de vrijheid. Want hij moest wat. Voel je dat? En dat heeft hij gedaan voor u. U hoeft niks meer. Maar je wilt niet meer anders. Dus je wordt geen antinomiaan. Hij zegt van, nou ja, die wet die doet er niet meer toe. Toen je naar het vlees was, in het vlees was, wandelde je naar het vlees. Maar nou je in de geest bent, wandel je naar de geest. En dacht je dat die geest des Heren die Heilige Geest. Nou, wilt hij in de zonde wandelt? Nee, hij. Dat wil die Geest niet. Gaat die Geest ook voor werken en voor je? Die Geest gaat je ook zo leiden dat je niet meer in de zonde wandelt. Krijg een teerleven, zei ik. Arm leven. Ook een teerleven. Een nauw leven. Een godzalig leven. Houd dat in. Wat God alles in je leven. Ja, daar zou ik natuurlijk wel wat aan toe moeten voegen. Nou, komt straks nog even misschien er wat van te zeggen. Maar ik wil toch zeggen, als je door de Geest Gods geleid wordt, krijg je wel een ander leven. Een nauw leven. Zeker dan, hè. Ik bedoel, hij door hem werd vrijgemaakt. Dan ga je het oprecht beloven. Heren, dan zou ik u nooit meer verdriet doen. Dat komt voort uit de echte liefde. Ik zou je nooit meer verdriet doen, heren. En dan begeer je om voorzichtig, oprechtelijk, in waarheid in zijn wegen te wandelen. Moet je niet zeggen dat dat weer het verbond der werken is wat dan op de loer gaat komen. Dat kan natuurlijk wel weer een plaats gaan innemen. Dan moet ik het zelf doen en dan wil ik het zelf doen. Maar als je door die Geest Gods geleid wordt, door die Geest der heiligmaking geleid wordt, dan krijg je wel een andere gang. Een voorzichtige wandel. Ik denk maar weer aan hem, nou ja, onze vaderen. Ik denk aan Willem Teelinke. Die naam zult u misschien wel kennen. Willem Teelinke was eigenlijk een man die, nou ja, de grondlegger is geweest van de nadere reformatie. Of zoals we wel eens zeggen, van de vordere reformatie. Dat betekent eigenlijk verdergaande reformatie. Willem Teelinke heeft dat uit Engeland, de Puritijnen als het ware, meegenomen. En in ons land ook weer voor het voetlicht gebracht. Hij bedoelde te zeggen, er moet een reformatie komen. Want het is toch onmogelijk. Hij nou Christus ingeleid bent. Dat hij niet iets van die vruchten voort zou brengen. Dat is toch onmogelijk. Dat kan toch niet anders. Dus, ja, dan is het leven, de praktijk der godzaligheid, natuurlijk inherent verbonden aan de rechtvaardigmaking. De heiligmaking vloeit wel voort uit de rechtvaardigmaking. Maar het is er wel aan verbonden. Ik noemde Willem Teelinke. Ik denk aan de vader van Wilhelmus Abrakel, Theodorus Abrakel. Ik heb in de kast thuis twee van die kostelijke delen staan. De trappen van het geestelijk leven. Ik heb ook wel eens een tijd gehad hoor, dat ik dacht, dat is allemaal niet meer nodig. Maar als ik die boeken nou zie staan, dan denk ik, ach, wat was dat toch een man met grote genade bedeeld. Wat had die man een voorzichtige en een tere wandel. Hij het boek in de handen neemt en je bladert er wat in en je leest er eens wat in, dan zink je weg. Door de Geest geleid. Want je zou wel heilig willen zijn zoals hij is, heilig. En de voorbeelden, nou, dan noem ik een paar oudvaders. Maar de voorbeelden heb je. Maar om dan nou weer eens jezelf in de spiegel te zien. Ach. Dan kom je dus op bekaaid aan wij. Toch. Ik zei zo straks, Gods volk is het gelukkigste volk wat er is. Ze voelen het niet altijd, maar ze zijn zo arm. Hoe arm? Straatarm. Straatarm. Want als ze hier nou vanmiddag zitten, dan geloof ik vast wel dat ze dat allemaal toestemmen. Maar kijken ze terug in de leven, buigen ze diep het hoofd. Wat roepen ze? Wee mijner. Wee mijner. Dat ik zo gezondigd heb. Een beginseltje nog maar van die nieuwe gehoorzaamheid. Een beginseltje. Kijk, en hij door de Geest des Heren geleid wordt, geliefde, krijg geen rustig leven. Want ik bedoel te zeggen, krijg elke dag te doen met die driehoofdige vijand. Duivel, wereld, eigen vlees. Dat is is ook de praktijk der godzaligheid. Dus als je een stille, gerust leven hebt, moet je maar nakijken of het waar is. Geloof ik er niet zoveel aan. Als je het altijd in de zak hebt, moet je maar nakijken, maar geloof ik er niet zoveel aan. Je kan het wezen naar jezelf mee te rijk en verrijkt te zijn. Maar de Heere doet zich overhouden in ellende aan een arm volk. En toch een gelukkig volk. Waarom? Die worden door de Geest des Heeren geleid. Altijd maar weer opnieuw in de weg van voortgaande ontdekking. Komt die wet altijd weer om de hoek kijken. Ja, niet zeggen dat hij daar niet mee van doen wil hebben. Niet zeggen dat ik met de wet, dat ik niet meer met de wet moet komen. Geliefde, dat blijf ik doen. Dus een volk op aarde wil niet anders worden. Waarom niet? Als ze weten dat die wet heilig is en goed. En door die Geest des Heren in de hand gebruikt wordt om mij op plekje te brengen waar ik van mezelf niet kan komen, niet wil komen, maar wel moet komen. En haak de berg geliefde en ik de allerzoetste plek. Toch? Want weet je wat die Geest doet? Die zijn kinderen leidt. Die leidt hen in al de waarheid. In al de waarheid. Nou wordt niet alles op één dag geleerd hoor. Tenminste. Er zijn wel wonderbomen. Die zijn er ook altijd geweest. Maar er blijft door de regel niet veel van over. Wat van God is gaat vaak trager langzaam. En wat van God is gaat vaak dieper. Dan tot op was. Maar hij door de Geest Gods geleid wordt, geliefde. Ga je toch ondervinden dat hij je rechterhand heeft gevat en je leidt in al de waarheid. Want die Geest des Heren, ik zei je, die met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. De Heilige Geest is. Maar doet me denken ook aan de namen natuurlijk die we wel aan die Geest des Heren toeschrijven. De Geest der ontdekking. De Geest der overtuiging. De Geest der gebeden, zei ik al. Het is de Geest der genade. Die Christus zei toch in al zijn weldaden deelachtig maakt. Maar het is ook de Geest der heiligmaking. Kijk, daar schrijft Paulus over in Romein 8. Aan dat volk dat heeft geleerd, nou ja, dat er geen verdoemenis meer is. Vooral degene die in Christus Jezus zijn. En die in Christus is een nieuw schepsel is en zo. Maar hij leert zijn geliefden allemaal. Dat ze zonder hem niets kunnen doen. Maar nou die Geest. Die Heilige Geest. Die waarachtig en eeuwig God is. Die hen ook heilig maakt. Wat is dat voor een werking? Dat is die werking in het hart. Die Geest der uitbranding. Wat betekent dat? Nou, dat is eigenlijk als dat vuur, u weet wel dat Pinkstervuur, dat vuur dat in het hart komt en uitbrandt, want vuur brandt schoon, hè. Nou, als dat vuur nou in je hart is, zie je dat vuur natuurlijk niet. Maar dat vuur brandt wel. Soms een liefdesvuur, maar soms ook die geest der uitbranding. Je krijgt zo'n wallig, een afkeer van jezelf, maar ook van alles wat God haat en vervoert. Al moet je het soms bemerken dat hij er nog midden in zit. Al moet je bemerken dat je voor jezelf er altijd weer naar haakt. Daarom krijg je een wallig aan jezelf. Maar je bent niet wat je moet zijn. Je kunt niet zijn wat je wil zijn, want uit goede wil doen ligt het kwade bij mij. Ik had het over dat arme volk. Een ongelukkig volk. Maar ik zeg ook geliefde nog een keer weer, het is ook een gelukkig volk. Oh, het is ook een gelukkig volk. Waarom? Die geest is ook de geest der verzegeling. Wat betekent dat? Nou, dan denk ik natuurlijk aan Efeze 1. U moet dat ook nogmaals nalezen thuis. Maar nadat gij geloofd hebt, zijt ge verzegeld geworden door de Heilige Geest. Wat houdt dat in? Nou, als je nou geloofd hebt, dan is Gods gave door de geest des Heeren gewerkt in je hart, weet je. Dan ga je ook weer op Gods tijd en op Gods wijze verzegeld worden. Wanneer word je verzegeld? Als je het niet meer kunt bekijken dat het ooit waar is geweest. hij niet meer kunt bekijken dat ooit Gods werk is geweest. Komen er dan zulke donkere wolken boven je leven? Ik zei toch, een arm volk. Maar ze liggen geliefden voor rekening van de Allerhoogste. En die geest des Heren leidt ze. Want zoveel als er door kinderen God zijn, die worden door de geest des Heren geleid. Niet ik leid God, God leidt mij. Die geest leidt me. Die geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, die leidt me. Waar leidt hij me heen? Dan ben ik weer vanmiddag bij dat doopvond. Want die geest der verzegeling, geliefde, gaat na ontvangen genade aan een arm en een verloren mens in zichzelf, die met al zijn doen en willen en laten niet verder kan komen dan de nul en de niet. Wel de wil, wel de begeerte, wel het verlangen, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Nou, hij nou door de geest geleid wordt bij vanmiddag huis een ogenblikje weer daar gebracht. Want dan gaat de Heer ze nou altijd weer brengen. Waar? Bij dat bloed dat reinigt van alle zonden. Wat ik dan elke dag daar geleid. Elke week. Elke maand. Ik wil niet karig van de Heer spreken hoor. Maar hij door de geest des Heren geleid wordt, weet die geest des Heren wel wat goed voor je is. Doet hij nooit geen verkeerde wegen wandelen. Zijn wegen zijn altijd de beste wegen. Maar ze worden daar weer gebracht. Op die plek. En wat zien ze dan? Een volkomen zaligmaker. Die eenmaal zijn zelfs lichaam geofferd heeft. Voor de zonde van al degenen die de Vader aan hem gegeven heeft. Vader, ik heb verzoening aangebracht. Kijk, ik kan zo vaak niet geloven. U wel? Misschien ben ik wel alleen, ik weet niet. Ik geloof het niet hoor. Velen kunnen het altijd geloven. Die door de geest geleid worden, hebben altijd weer nodig om door de geest geleid te worden in al de waarheid. En als ze weer door die geest daar op dat plekje gebracht worden, dan zijn ze bij ogenblikken nog veel gelukkiger dan toen het de eerste keer gebeurde in het leven. Ik bedoel, dit te zeggen. Toen wist je nog niet beter. Maar toen je door de geest Gods geleid bent tot de kennis van de zaligheid die in hem is, die volkomen zaligheid, en de liefde Gods in je hart werd uitgestort. Ja, toen wist je wie hij was en wat hij voor jou had gedaan. En tegen die liefde en tegen die goedheid en tegen die genade, tegen die getrouwheid, hij gezondigd. Weet je, die geest des Heren, die de geest der verzegeling is, zei ik, waardoor u wordt geleid, gaat je brengen dat hij de getrouw is voor trouwelozen. Zal ik dat nog een keer zeggen? Hij de getrouwe voor trouwelozen. Want hij heeft geweten waarvan zijn maakzaam is te wachten. Onbekwaam. Tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Kijk, en daarom schrijft Paulus nou in Romeinen 8. Over de kracht. Maar 6, Romeinen 6 is de les, hè? 7 het leven. Dan weet je het leven van de kerk. Maar 8 is de kracht. Daar laat hij aan die Romeinen zien wie God in Christus voor hen is. Dommelingen. Door die ene naam gekocht. En bewaard. Tot in de eeuwigheid toe. Nou, doophouders, daarom sprak ik over een gelukkig volk. En nou is Pinksteren geweest. Is die geest door de Joden ook naar het heidendom gegaan. Heidenen zonder God. Van binnen. Onbekeerlijk. hopeloos. Ach, Heer, schonk ge me dan toch de hulp van uw geest. Mocht die me nou op mijn paard de leidsman wezen. Dat gebedje, door de Heere gewerkt in het hart, wordt in de hemel verhoord hoor. En als de kerk terugkijkt, volk, hij terugkijkt in je leven. Hij over de leiding des Heeren niet te klagen had. Zeker hoor, door bezaaide en onbezaaide weer, maar je hebt over de Heeren niet te klagen gehad. Hè. Jezelf moet je alle dagen klagen, maar hij is getrouw. De bron van alle goed. Amen. Gemeente, we zullen zingen met elkaar. En wel van de laatste psalm op het bord, dat is 116. Psalm 116. En wel het zevende zangvers. We noemen de psalm 116 het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan? Die trouwe Heere voor zijn gena vergelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan. Het zevende van 116. Naar uw huizen dragen met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn met u allen.